Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 90ste psalm, het 6e en het 8e vers. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. En uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. 6 en 8 van psalm 90. Vanavond het woord Gods gaan openen, dan doen we dat in het boek der Handelingen en we lezen uit hoofdstuk 4, de verzen 1 tot en met 22. Handelingen 4, de versen 1 tot en met 22. En na de schriftlezing zingen we het 11e vers van Psalm 118, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. 11 van 118. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden, en het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden en Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel als er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij oversten van het volk en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan alle die te Jeruzalem wonen, en we kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij het hun aan, dat zij ganselijk niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende, zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God u meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil, want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan welke dit teken der genezing geschied was.
Thank you.
belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij komen vanavond aan een nieuw onderdeel van onze Heidelbergse catechismus, nadat we met elkaar aan de hand van zondag 9 en 10 met elkaar geluisterd hebben naar de boodschap zoals wij die belijden in het eerste geloofsartikel. Te geloven namelijk in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde, begint onze catechismus in zondag 11 met de verklaring van de artikelen die daarop volgen. En natuurlijk allereerst het artikel waarin ons de naam Jezus genoemd wordt. Over die naam Jezus gaat het in zondag 11 en die zondag zullen we met elkaar lezen. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem vinden dat tot hun zaligheid van nodig is. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden en dan willen wij vanavond de rouwdragende familie van den Doel aan de Heere opdragen. U weet, zij waren vorige week geroepen bij het overlijden van hun moeder en grootmoeder. In de afgelopen week stonden ze met elkaar bij het geopende graf. Vanavond brengen ze als familie de rouw in Gods huis. Wij gaan samen bidden. Heren, wij mogen vanavond allereerst weer uw heilig aangezicht zoeken in onze gebeden. Nu u ons voor de tweede maal samenroept in uw huis onder de verkondiging van uw woord. En wij willen uw naam danken dat u ons deze nieuwe gelegenheid schenkt en dat we opnieuw mogen horen wat tot onze vrede dient. En het is wel duidelijk, Heer, ook uit de stof die vanavond onze aandacht vraagt, ons aangereikt door onze Heidelbergse catechismus, dat het inderdaad gaat over de dingen waar wij het allerhoogste belang bij hebben. Wij moeten immers hem in ons leven kennen, Jezus. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Heere, onze zaligheid ligt helemaal in Jezus. En buiten Jezus is er geen leven. Is er geen zaligheid. Is er alleen maar verderf. En nu wilt u ons vanavond van hem spreken. Zijn naam en waarom hij zo heet, vraagt vanavond onze aandacht. En wat in die naam eigenlijk gepredikt wordt, wordt ons vanavond voorgesteld. En dat wordt ons voorgesteld, Heren, te midden van ons vergankelijke en erger, te midden van ons verloren, van ons verdorven, van ons zondige bestaan. Die werkelijkheid, die kunnen wij niet ontkennen, Heere. Wij zijn mensenkinderen die sterven moeten. Daar worden wij ook als gemeente in deze dagen wel heel duidelijk bij bepaald. Vorige week zondag overleed zuster Van den Doel. Vrijdag op zaterdagnacht overleed zuster Niepius. En Heere, zo gaat de dood ook weer door in het midden der gemeente. We bieden u bijzonder voor de rouwdragende familie Van den Doel als ze vanavond hier in de kerk zijn. En als zij met de rouw die hier in hun leven gekomen is, ook in de samenkomst van de gemeente voor uw heilig aangezicht willen verschijnen. Heren, u weet wat ze nodig hebben, ook in de tijd die voor hen ligt, als er veel verwerkt moet worden. En als hoe langer hoe meer ook realiteit voor hen zal gaan worden in de beleving dat zij die er zo lang geweest is en die wat hun herinnering betreft er eigenlijk altijd geweest is, hun moeder, hun grootmoeder, nu van hen weggenomen is. En als de plaats die zij innam leeg was en als de kamer die zij bewoonde ontruimd moet worden. En als zij zonder haar en ook zonder de zorg voor haar en zonder de zorg van haar en zonder de liefde tot haar en zonder de liefde die ze van haar ontvangen hebben, verder moeten. Wilt u ze de kracht daarbij geven en de hulp die ze nodig hebben en de ondersteuning tot nog toe? Ook op de dag van de begrafenis maakte u het wel, Heere. En wij danken u voor de zegeningen die u in het midden van hun verdriet nog gegeven hebt en voor de herinneringen die ze aan hun overleden moeder en grootmoeder nog mogen hebben. Wilt u ze nu verder genadig gedenken in uw gunst? En als wij dan als gemeente op deze wijze ook weer geconfronteerd worden met het sterven, met het feit dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven, dan worden we ook weer herinnerd aan verliezen die we korter of langer geleden hebben geleden. Er zijn er in de gemeente, Heren, die er toch altijd mee leven moeten, dat er ook bij hen, in hun naaste omgeving, onder hun dak, in hun huis, een lege plaats gekomen is. En nou heelt de tijd wel heel wat dingen, maar toch ook weer niet helemaal. En er zijn wonden die soms dicht lijken te zijn, maar die toch op een gegeven ogenblik weer bloeden en pijn doen. Heren, en zo draagt ieder mens vroeg of laat toch ook weer wat mee van datgene wat als gevolg van de zonde wordt ondervonden. Pijn en rouw en eenzaamheid en stilte. Heren, het is goed om er af en toe toch ook weer bij stil te staan, dat er in ons midden ook mensen zijn die zo hun weg moeten gaan. We kunnen ze soms gemakkelijk vergeten en we kunnen er soms ook zo hard over oordelen. Maar als we het in de persoonlijk niet ondervonden hebben, Heren, en van dichtbij hebben meegemaakt, dan weten we ook amper wat het is om rouw te hebben. Heren, wij bidden van u daar waar de rouw nog zo pijnlijk aanwezig is, wilt u die vertroosting en die genade en die kracht schenken die bij het verwerken ervan ook nodig is. Laat de weg naar u maar veel betreden worden, Heren. Dan hoeven we er ook niet eens altijd met mensen over te spreken. Maar als we het bij u maar kwijt kunnen en als we het maar ondervinden maar mogen, dat u een bron van troost en kracht hebt die onuitputtelijk is. Heren, we denken aan al diegenen die het moeilijk hebben in hun leven. Niet alleen met deze oorzaak, maar er zijn ook nog zoveel andere dingen. Als het erop aankomt, dan heeft de zonde zoveel meegenomen, van geluk weggenomen uit dit leven en zoveel ellende veroorzaakt en hier in ons leven ingebracht, dat de dichter zei helaas het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen, helaas. O God, wij vragen van u wilt troosten met het evangelie van Jezus. Met het evangelie van die barmhartige hoge priester. Die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden, omdat hij er ook middenin geweest is. En die niet alleen in dat soort zwakheden in kan komen, maar die in zijn gewilligheid, in zijn gehoorzaamheid, in zijn volbrengen van de opdracht als de knecht des Heren, alles hersteld heeft wat er stuk ligt tussen u en ons in. En die te midden van al de erbarmelijke ellende van ons leven weer vrede kan stichten. Die zalig kan maken op wie wij onze hoop moeten leren stellen. Heren, zegen ons als wij vanavond naar zijn boodschap mogen luisteren. En wilt u het ons doen verstaan wat hij teweeg gebracht heeft en wat in zijn naam al verklaard ligt. We hebben geen redenen, heren, in onszelf om u deze dingen te bidden. Aan onze kant is zonde, ongerechtigheid. We hebben het verbeurd. We zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben u tot toorn verwekt. We hebben u reden gegeven om u van ons terug te trekken. Dat hebben we allemaal bewerkt, heren. En als u de deuren van uw huis zou sluiten en voorgoed sluiten. En als u de Bijbel uit onze handen zou wegnemen en hem nooit meer teruggeven. En als u ons nooit meer een boodschap uit het evangelie zou laten horen. Dan zou het verdiend zijn. Maar u doet het nog niet, heren. Althans tot op dit ogenblik nog niet. En we danken u voor uw langmoedigheid. We danken u voor uw trouw. En voor al de blijken daarvan, wij danken en erkennen u dat uw woord er toch nog is. En dat het toch nog mag worden verkondigd. En dat we toch nog een beroep mogen doen op uw barmhartigheden. En op uw heilige geest, die in staat is om binnen te dringen in ons hart dat van nature gesloten is. En die machtig is om in ons ongelovig bestaan geloof te werken. Die geest. Die blinde ogen opent opdat we het zien mogen en meer zien en verstaan mogen. Dat alle zaligheid in Jezus ligt. Die geest die het uit hem neemt, die hem verheerlijkt en die hem gestalte en dierbaarheid geeft voor het oog van een verloren mens. Heren, wij danken u dat die geest er ook is. En dat we om die geest mogen bidden gelijk we op dit moment doen. Schenk ons de hulp, de leiding, de genade van uw heilige geest. Amen. Wij zullen nu zingen uit de lofzang van Maria. De versen 3, 5 en 6. Hoe heilig is zijn naam. Die stout zijn op hun macht en hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. 3, 5 en 6 van de lofzang van Maria. U krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heere en zijn dienst te geven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas.
Thank you.
Gemeente, wij laten vanavond dus dat gedeelte over God de Vader en onze schepping en alles wat onze catechismus in dat verband aan de orde gesteld heeft nu een ogenblik achter ons. En wij gaan ons nu met ingang van zondag 11 concentreren op wat wij wel de Christologie noemen. Dat wil zeggen dat gedeelte uit onze geloofsleer waarin het over de Christus, over de Heere Jezus, over zijn persoon, over zijn werk, over zijn staten van vernedering en verhoging gaat. En daar is onze catechismus voorlopig ook nog niet over uitgesproken. Hoe zou het ook kunnen? De zondagen 11 tot en met 19 van ons leerboek gaan over dit thema, over de Heere Jezus en over zijn werk. En waarom zoveel zondagen? Wel, we zijn hier toch bij het hart van het evangelie. We zijn hier bij het evangelie. En daar is het woord van God ook uitvoerig over. Maar we gaan het natuurlijk allemaal niet in één keer bespreken en aan de orde stellen. Onze catechismus volgt ook nu weer de orde van de 12 artikelen. En dan zo successievelijk worden de verschillende thema's aan de orde gesteld. Vanavond dus de naam Jezus. Een naam die aan hem gegeven is op uitdrukkelijk bevel van God. Een naam die niet gegeven is door Maria of Jozef. Goed, die hebben wel de naam aan hun kind gegeven, maar ze hebben die naam niet bedacht. Het is niet hun keus geweest. Als zij de keus hadden gehad, dan had Jezus mogelijk anders geheten. Maar dat ze hem zo genoemd hebben, dat is heel nadrukkelijk en de Bijbel laat er geen enkele twijfel over bestaan, op bevel van God gebeurd. Zowel Maria als Jozef, en dat gebeurde afzonderlijk, hebben van de Heere via een engel te horen gekregen dat hun kind zo moest heten. Toen Gabriel aan Maria de aankondiging deed dat zij de moeder van de zaligmaker zou worden, heeft Gabriel daar toen tegelijkertijd, Lucas 1 vers 31, bij gezegd dat zij hem zo moesten noemen. En als later, en toen hadden Jozef en Maria daar met elkaar nog niet over gesproken, en Maria had dan geen enkele gelegenheid gehad om aan Jozef te vertellen wat er met haar gaande was, het geheim dat in haar lichaam, dat de zaligmaker aan het worden was. Maar toen heeft, onafhankelijk van wat Maria al wist, een engel ook aan Jozef verteld dat het kind dat Maria verwachtte Jezus zou heten. Matthäus 1 vers 21. Dan kun je uit aflezen dat de Heere er kennelijk nogal wat belang aan gehecht heeft, dat inderdaad zowel Jozef als Maria persoonlijk op de hoogte gesteld moesten worden dat het zijn wil was dat Gods Zoon in het vlees deze naam zou dragen. God heeft daar kennelijk nogal heel wat belang aan gehecht. Ze moesten het goed weten. Er mochten op dat terrein geen vergissingen gemaakt worden. We kunnen er tegelijkertijd uit aflezen, nu de Heere dat zo nadrukkelijk en aan Maria en aan Jozef bekend had gemaakt, dat het in alle onderdelen van het verlossingswerk, en daar is God toch mee bezig als hij zijn zoon in deze wereld inbrengt, en als Maria zwanger is van de komende zaligmaker, als dat kind straks geboren wordt en zijn naam krijgt, dan is God toch bezig met het verlossingswerk. Dan is Psalm 98 toch aan het waar worden. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Ik zei, als God met dat verlossingswerk bezig is, dan is ze tot in de kleinste onderdelen toe zijn werk. Dan komt er geen enkele bijdrage van de mens bij, zelfs niet als dat kind dat geboren gaat worden straks een naam moet krijgen. Dan beschikt God ook nog over de naam die hij dragen moet. Niets wordt aan de mens overgelaten. Het hele verlossingswerk is Gods werk. En daar valt de mens, daar valt Jozef, daar valt Maria gewoon buiten. U mag zeggen, dat is toch wel wat pijnlijk. Zelfs dat mogen Maria en Jozef niet eens zelf beslissen. Nou, als u dat pijnlijk vindt en als u dat zo noemen wilt, dan zij dat zo. Maar de mens valt er ook buiten. Als het gaat om zijn zaligheid, om hoe hij behouden wordt, langs welke weg en door wie hij behouden wordt, dan heeft de mens geen enkele inbreng. Dan moet het allemaal van God komen. Maar als God er dan zoveel waarde aan hecht dat ze beide heel duidelijk een boodschap uit de hemel via een engel ontvangen om hun kind zo en zo te noemen, dan zal de naam die dat kind moet gaan dragen toch wel een heel bijzondere naam zijn. Verwacht u dat ook niet? Als Jozef het nou niet zelf kon bedenken en Maria al even min, maar als God het dan bepaalt, dan zal dat, de naam van dat kind toch wel een hele bijzondere naam zijn. En dat mag je ook verwachten als je let op de waardigheid van dat kind dat geboren zal worden. De engel Gabriël zei tegen Maria, dat heilige dat uit u geboren zal worden. Gans bijzonder zal hij immers zijn. God en mens in één persoon, kind van Maria en tegelijkertijd zoon van God. Ontvangen in het lichaam van Maria en tegelijkertijd zonder zonde, dat heilige. Gans bijzonder, zo is er nog nooit één geweest. Dan zal hij ook wel een naam dragen zoals nog nooit iemand ooit gedragen heeft, dacht u niet? Heel bijzonder. En zulke namen heeft de Heer Jezus ook gedragen. Jesaja 9 vers 5. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Krijgt Maria, krijgt Jozef opdracht om dat kind straks Abiat te noemen. Vader der eeuwigheid. Shalom, vorst van de vrede. Zal hij zo door het leven gaan? Zal hij zo bekend staan straks in Nazareth? Als de sterke God. Wonderlijk, God kiest de naam uit die veel meer mensen dragen in die tijd. Een naam die voor die tijd ook al bekend was. Zij het dan dat de Hebreeuwse spelling toch wat anders was dan de Griekse aanduiding. Joshua, vergriekst Jezus. Maar dat was geen bijzondere naam. Joshua, die kwam in het Oude Testament ook al voor. We weten er zoal drie, minstens drie die in het Oude Testament die naam hadden. De opvolger van Mozes. Die hoge priester uit de tijd na de ballingschap, u weet wel, die man die in het boek van de profeet Zacharia voorkwam als een hoge priester die in een van de visioenen daar stond met vuile klederen bekleed. En Joshua in de dagen van Samuel, toen de ark Gods uit het land van de Filistijnen terugkwam en toen die koeien onderweg waren naar Israël en ergens terecht kwamen op een akker in Bet-Semes, en dat was de akker van een zekere Joshua. Daar heb je er zo al drie. Flavius Josephus kende in zijn tijd 12 mensen die Jezus heten. En daar doet hij verslag van in een van zijn geschriften. Een gewone naam dus. Een naam die dit kind van Jozef en Maria gemeen zal hebben met nog weer anderen. Mogelijk dat er in Nazareth, waar Jezus straks opgroeit, ook nog wel andere jongens van zijn leeftijd waren die zo heten. Misschien de zoon van de bakker ook wel. Of de zoon van die misdadiger die in zijn cel zat. Waarom zo'n gewone naam? Waarom als alles dan zo bijzonder is dat God uitdrukkelijk bevelen moet geven, zo en zo wil ik dat mijn zoon in het vlees zal heten, waarom dan Zo'n gewone naam. Hij moest zijn broeders in alle dingen gelijk worden. Zonder zonde. En daarom moest hij ook zo'n gewone naam krijgen. Dat is ook een stukje vernedering voor hem. Dat hij straks bekend staat in Nazareth. Jezus, de zoon van Jozef. En dan niet met zo'n klinkende hemelse naam genoemd wordt, zoals nog nooit eerder gebeurd is. Dat is ook een stukje vernedering. Hij daalt helemaal in het menselijk geslacht. En hij krijgt de naam zoals anderen hem ook hebben. Maar waarom heeft de Heere dan toch die naam met zoveel zorg uitgekozen? Als het dan toch zo'n gewone naam is, zo'n Jozua, zoals er meer waren. Zo'n Jozua, en dat waren echt niet als allemaal godvrezende mensen. Ik weet van die boer uit Bethsema niets af, maar de opvolger van Mozes was een godvrezend mens. En die hoge priester Jozua uit de dagen van na de ballingschap, dat was een godvrezend mens. Maar je leest in het boek Handelingen van een zekere tovenaar op het eiland Cyprus, Elimas, de tovenaar. En die had toch een andere naam ook, die had een Joodse naam, Bar Jezus heette die, zijn vader. De vader van die tovenaar heette ook Jezus. Waarom dan toch met zoveel zorg deze naam uitgekozen? Vanwege de betekenis. Wat is die betekenis dan? Daar hoeven we niet lang over te tobben. Dat heeft de engel Gabriel er tegen Maria bij gezegd. En dat heeft die andere engel die aan Jozef in een droom verscheen er precies eender. Letterlijk precies hetzelfde bij gezegd. Waarom moet hij Jezus heten? Waarom heeft God dat beslist? Waarom moet dat met zoveel zorg duidelijk gemaakt worden, zodat er geen vergissingen zullen zijn? Omdat hij zijn volk zal zalig maken. En dat wordt in die naam gezegd. Jezus, Jozua, de Heere, Jehova, afgekort tot J-O, Shua, maakt zalig, is zaligheid. God maakt zondaren zalig. En dat moet in de naam van Jezus uitkomen. En dat zal ook in het werk van Jezus zichtbaar moeten worden. Zijn naam laat zien wat hij komt doen. Zijn naam predikt zijn werk. En al zou hij nooit gepreekt hebben, en al zou hij nooit een gelijkenis verteld hebben, en al zou hij nooit enige vorm van onderwijs gegeven hebben, dan heeft de naam van Jezus alleen al onder het volk van Israël 33 jaar lang gepreekt. Wat? De boodschap die je zondaar moet horen, namelijk dat God voor verlossing, voor zaligheid zorgt. Maar dan moet u wel zaligheid verstaan zoals het verstaan wil worden. Dat zegt de engel er trouwens bij ook. Wat is immers zalig maken? Is dat mensen verlossen uit een zekere verdrukte en ondergeschikte positie? Is dat mensen opbeuren zodat ze uit slavernij vrij worden en uit een positie van onderdrukt worden als vrouwen eindelijk ook eens een keer gelijke rechten met mannen krijgen? Is dat zaligheid? Ja, voor een moderne theologie wel. Dat is verlossing, dat is bevrijding. He, dan zijn we eindelijk eens bevrijd van al die druk en van al die onderdrukking. Maar de engel Gabriel had een andere boodschap. Natuurlijk, die gevolgen van de zonde, die onderdrukking en dat onrecht en al die situaties die krom en scheef zijn in deze wereld, die moeten vroeg of laat ook rechtgezet zal worden. En er komt een tijd dat de aarde vol zal zijn, niet alleen van de kennis des Heren, maar ook van gerechtigheid. 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 Maar dat is niet de eerste. Wie dat tot zijn evangelie maakt, heeft het niet begrepen. Maar het eerste, het belangrijkste. Dat is, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Gemeente, is dat niet ons probleem? En als ik dat zo zeg, dan zeg ik er tegelijkertijd bij, we kunnen het over de naam Jezus hebben. Maar als we het over de naam Jezus willen hebben op een rechte wijze. En als wij de naam Jezus ooit echt zullen gaan verstaan in ons leven. En als we het evangelie in die naam echt een keer zullen gaan horen. Zoals God wil dat we het horen. Dan moet je tegelijkertijd ook een andere naam noemen. Waarom heet hij Jezus? U zegt, ja, dat zei u net, omdat God wil dat hij zo heten zal, want hij zal in zijn werk laten zien dat de Heere zalig maakt. Ja, zeker. Maar waarom, laat ik het nog een keer vragen, waarom heet hij Jezus? Omdat u en ik ook een naam hebben. En wat is dan onze naam? En vergeet nou de naam waar u mee gedoopt bent een ogenblik. En vergeet nu de naam een ogenblik waar u mee genoemd wordt. Waar u mee bekend staat, waar u mee ingeschreven staat bij de burgerlijke stand. Maar de naam die u en ik dragen, en dat is voor ons allemaal dezelfde naam, is zondaar, hoe je verder ook heet. Maar je moet er altijd eerlijkheidshalve bijvoegen, de zondaar, gevallen in het verderf, kind van Adam. Of zoals het doopsformulier ons vanmorgen eraan herinnerde, kind des toorns. Als dat u en mijn naam niet zou zijn geweest, dan hoefde Jezus geen Jezus te heten. Maar nu God ons die naam gegeven heeft, of beter gezegd, nu wij voor die naam gekozen hebben. Nu heeft God besloten en daarom noem ik mijn zoon Jezus. Want dat past bij elkaar. En voor zondaren kwam hij, niet voor rechtvaardigen. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Maar armen gaat hij met goederen vervullen. Dat betekent dus, gemeente, zullen wij ooit de waarde, de schoonheid, het evangelie in de Jezusnaam gaan verstaan. Dan moet je tegelijkertijd ook beseffen dat je zelf zo heet. Zondaar, wat betekent dat dan? Dat je vastgelopen bent. Ja, ja, als je het echt beseft. Je kunt natuurlijk heel oppervlakkig en heel beredeneerd zeggen dat we zondaren zijn, zonder dat je er ooit één ogenblik misdreven. Maar dan maak je het toch goed. Dan herstel je dat toch. Als je daar dan zo last van hebt en als dat dan zo'n verdriet van je is, dan ga je toch tot de Heere terug. En dan ga je toch de Heere beloven dat je het van nu af beter zult doen. En dat je verkeerde daden goed zult maken. Ja. Dat mocht je hopen. Dat dat zo zou gaan. Maar wij maken de schuld dagelijks meerder. Want dat kwaad, dat roept om straf. Dat zit niet alleen in mijn handen. En dat zit niet alleen in mijn mond waar ik verkeerde woorden mee spreek. En dat zit niet alleen in mijn ogen waar ik de verkeerde zondige dingen mee zie. Maar dat zit in mijn hart. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Het is nooit anders geweest. Je was al verkeerd toen je op de wereld kwam. Er is ook nog een verdorven aard. Een veranderd die is. Zodat je voortaan gerechtigheid doet. En zodat je voortaan de Heere lief hebt. En zodat je voortaan je naaste lief hebt zoals jezelf. Verander die inborst. Verander die natuur eens. Pluk dat verdorven hart er eens uit. En breng er eens een godvrezend hart voor in de plaats. Voelt u wat zondaar zijn betekent? Dat is een hopeloze situatie. Zondaar zijn, dat betekent dat je jezelf zo gemaakt hebt dat de zonde zo doorgedrongen is tot in het diepste, tot in de allerdiepste kern van je bestaan, dat je nergens deugt. En dat geen enkele vorm van opknappen of reformatie daar ooit iets echt aan veranderen kan. Gijlieden moet wederom geboren worden, zei Jezus. Er moet een radicale verandering komen. We moeten zalig gemaakt worden. We zagen toch zelfs in de naamgeving van Jezus blijkt het dat als God het verlossingswerk doet, Hij het doet. En Hij moet het ook doen. Hij moet het wel van A tot Z doen, gemeente, want uit ons is geen vrucht. En uit ons komt niets goeds, enkel kwaad, enkel ongerechtigheid. Begint u nou een klein beetje te verstaan, als dat onze werkelijkheid is, wat een evangelie het is dat God zijn zoon Jezus laat noemen en dat hij daar de verklaring bij geeft. En nou komt hij en zo heet hij, want de bedoeling van zijn werk is zijn volk zalig maken van hun zonde. Iets wat moet gebeuren, want anders zijn ze voor eeuwig verloren. En iets wat zij nooit kunnen doen. Hoezeer ze zich er ook voor inspannen. En wat voor godsdienstige allures ze ook aannemen. En wat voor goede werken ze misschien ook allemaal denken te gaan verrichten. Wat zij nooit kunnen doen. Zichzelf met God verzoenen. De schuld betalen. De kloof dempen. Wat zij nooit kunnen doen. Dat komt Hij doen. En daarom heet Hij Jezus, de Heere maakt zalig. Ik bedoel maar dat heilgeheim wat in die naam opgesloten ligt. En het is een heilgeheim, straks iets meer daarover nog. Wordt geleerd in samenhang met het leren spellen van onze eigen naam. Je zult nooit waarde van Jezus zien. En je zult nooit echt geloof in Jezus beoefenen. Als je nog altijd blind bent voor je eigen werkelijkheid. Of als je daar alleen maar wat oppervlakkige noties van in je hoofd hebt. Dan kun je wel in Jezus roemen. En dan kun je zijn naam wel noemen. Maar wat betekent die dan eigenlijk? Als we het in samenhang met elkaar leren. Als God door zijn Heilige Geest ons gaat onderwijzen, ook gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid, oordeel. En hij plaatst daar tegenover het evangelie van Jezus. Dan is het gepast, dan sluit dat op elkaar aan. Maar dan moet u ze ook niet van elkaar losmaken. Want als dat ene er alleen is, dan komt de mens tot wanhoop. Als dat er alleen zou zijn, als God door zijn geest de mens alleen maar laat zien dat zijn naam zondaar is en niks meer en niets daar tegenover, dan brengt die kennis een mens tot wanhoop. En als God alleen maar de naam van Jezus zou bekendmaken, zonder die achtergrond van wie wij zijn, dan zou het alleen maar leiden tot oppervlakkigheid. En helaas zie je bij sommige mensen dat het alleen maar tot oppervlakkigheid leidt. En die het altijd over Jezus hebben. En ik wil niet oneerbiedig zijn. Maar die het altijd maar weer over Jezus hebben. Jezus. Maar waarom heet hij zo? Hoe kan hij dat nou zijn? Jezus. Hoe kan hij dat nou doen? Zalig maken van onze zonden. Gemeente, ik zal vanavond niet eens zoveel nieuwe dingen zeggen. Althans, zoveel dingen die u nog nooit gehoord hebt, want de dingen die met de naam Jezus en met zaligheid en zalig worden samenhangen, die zijn u al herhaaldelijk verkondigd. En ik mag hopen dat u er ook wat van bent gaan verstaan. En dat de dingen zoals ze dan in woorden gevat worden voor u ook zaken zijn geworden die u beleeft en die in uw eigen leven beleving geworden zijn. Ook als ik het antwoord zoek te geven op de vraag hoe Jezus nou zalig maakt, dan kan ik u daar geen nieuwe dingen bij vertellen, maar ik kan u wel weer naar het woord van God verwijzen. Wanneer kreeg hij zijn naam? Wanneer kreeg een Joodse jongetje zijn naam? De 8e dag van hun leven. En dat was de dag waarop ze besneden werden. En zo is het met de Heere Jezus ook gegaan. Lucas 2, vers 21. Als 8 dagen vervuld werden dat men het kindeke besnijden zou. Toen is zijn naam genoemd Jezus. Op welke dag werd hij dus zo genoemd? Op welke dag? De dag waarop hij besneden werd, ja. Zeg, het is wat preciezer. Op de dag waarop de eerste druppeltjes bloed van hem begonnen te vloeien. Toen. Hoe is hij Jezus? Hoe doet hij dat, zijn volk zalig maken van hun zonden? Is er verband tussen zijn besnijdenis en zijn naamgeving? Jazeker. Hij is Jezus. Hij maakt zalig door zijn bloed te geven. En het blijft niet bij die 2-3 druppeltjes bij de besnijdenis. Straks wordt het bloed uit zijn poriën geperst. Als hij als een worm en geen man kruipt in het stof van Gethsemane. En als de last van Gods toorn op hem begint te drukken. En hij droevig en zeer beangst begint te worden. En als de tromboy de brokken bloed uit zijn huid geperst worden. Hij trombose krijgt, zo kun je vandaag zeggen. En als de doornenkroon op zijn slapen gedrukt wordt, en met een rietstaf aangeslagen wordt, zodat de rode sporen op zijn bleke gelaat te zien zijn. En als de geesel van de soldaten van Pilatus zijn gekromde rug openleggen. En als de nagels aan het kruis zijn handen en voeten doorboren. En als de speerstoot van de soldaat hem in zijn zijde openlegt, zodat er bloed en water uitkomt. Hij moest zijn bloed geven. Zijn leven afleggen. Hoe is Jezus Jezus? Hoe is hij de zaligmaker van zijn volk? Als hij zichzelf offert. Hij kan zichzelf niet sparen. Hij kan aan die drinkbeker niet ontkomen. Hij deinst er een ogenblik voor terug en hij worstelt in de benauwdheid van zijn ziel met zijn vader. Of er een mogelijkheid is dat die drinkbeker voor hem voorbij gaat. Maar hij weet, nee, ik moet hem drinken. En hij is gewillig en hij onderwerpt zich ook aan de wil van zijn vader. Als hij in zijn gebed er onmiddellijk achteraan voegt. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan voelt hij het in zijn ziel. Dat de toorn Gods gaat branden. En dat die toorn Gods van hem vraagt. Eist dat hij zal betalen wat zijn volk aan God tekort gekomen is. Tot in het uiterste toe. En zo heeft hij zich gegeven. En zo is hij gebogen. En zo zijn al Gods golven en Gods baren over hem heen gegaan. Waarom was het zo zwaar? Waarom kon het niet met minder toe? Omdat zondaar zijn zo verschrikkelijk is. Als je het dan nog niet weet uit de wet van God hoe ernstig zonde zijn, zie je het dan aan die leidende borg in Gethsemane. Zie je het dan aan de doorboorde handen van Christus op Golgotha. Hoor het dan als hij in de duisternis die over de aarde getrokken is, klaagt: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ziet u daar dan hoe God over de zonde denkt? En wat een zondaar waard is in Gods ogen. Wat hij verdiend heeft. En wat naar recht ons lot zal zijn. Als er geen zaligmaker voor ons tussen treedt. Hoe is Jezus zaligmaker? Doordat hij zichzelf geeft tot in de verschrikkelijke dood aan het kruis. Doordat hij wordt een vloek gemaakt wordt voor zijn volk. Doordat hij alles draagt wat zij zouden moeten dragen. En wat het geschonden recht van God van hem eist. Dan is het voor hem niet gemakkelijk geweest om Jezus te moeten heten. En om Jezus te moeten zijn. Dan heeft hij het iedere keer weer, als hij zijn eigen naam in herinnering had, geweten en gevoeld wat God van hem eiste. Hij kwam om zalig te maken, maar dat was voor hem een ontzaglijk werk. Een ontzaglijk werk. En dat kon voor de zonde van zijn volk niet anders betaald worden dan met de dood van de Zoon van God. Verstaat u daar wat van? Is hij u zo ook dierbaar geworden? Heb u zo betrekking op hem gekregen? Belang bij hem gekregen? Is het u wel eens een wonder geworden dat God zijn naam zo noemt? En een nog groter wonder dat u die naam mag horen. En dat u dat evangelie mag vernemen. Terwijl u heel iets anders verdiend hebt. Te horen, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Is het u wel eens een wonder geweest dat we onder het evangelie van Jezus mogen leven? Denk er toch nooit gering over, jonge mensen, denk er toch nooit gering over dat God in je jonge jaren je al verteld heeft dat er een zaligmaker is en dat hij Jezus heet. En dat hij Jezus heet omdat jij zondaar bent. En dat zou nooit doen voor jou aan zijn. Als Jezus geen Jezus was. En dan mag je van hem horen. En elke keer mag je zijn naam horen. En die andere namen die hij draagt. En dat werk dat hij gedaan heeft. En die zaligheid die hij verworven heeft. En wat kun je er eigenlijk al een hoop van weten als je nog maar 10 jaar bent, nietwaar jongens en meisjes? Want dan heb je al heel wat van de verhalen uit de Bijbel gehoord en dan heb je al heel wat keren horen vertellen van de geboorte van de Heere Jezus en van hem aan het kruis. En van al dat lijden wat hij heeft ondergaan. En waarom, waarom, waarom? Anders kon jij niet zalig worden. En dan mag je dat horen. En iedere keer weer horen. Betekent dat wat voor je? Werkt dat nou wat uit in je ziel? Heb je die Heere Jezus nou ook al eens nodig gekregen? Ben je al eens naar hem toegevlucht? En heb je het hem ook al eens verteld van je kinderzonden? Kinderen hebben geen grote mensenzonden, dat weet ik ook wel. Maar kinderen hebben wel kinderzonden. En als kind ben je ook schuldig. En als kind heb je ook vergeving nodig. En voor kinderen en voor kinderzonden moest dat bloed van de Heer Jezus ook vloeien. En als we ouder geworden zijn. En als we wel grote mensenzonden hebben. En als we wel zoveel al gedaan hebben wat tegen de wil van de Heer is. Wordt het dan niet dringend, dringend, dringend nodig. Dat wij die zaligmaker zoeken, kennen, geloven, liefhebben. En nu wist hij er. En vandaag staat hij weer voor ons in zijn evangelie. En het bloed druipt van zijn handen. En als je goed ziet, en zeker als je het geloof ziet, dan zie je het bloed van Christus over zijn gelaat. En als je goed luistert, en als je in het geloof luistert, wat de naam Jezus zegt, dan hoor je hem in de duisternis klagen over het van God verlaten zijn. En waarom? Anders kon ik niet zalig worden. Anders kon hij me nooit bij God terugbrengen. Anders kon hij mij nooit die schuld die ik gemaakt heb vergeven. Anders kon God nooit in ontferming op me neerzien. Anders kon God mij nooit in de eeuwige zaligheid bij zich nemen. Daarom. Maar dan moet je aan hem wel genoeg hebben, of niet? Dan moet je aan hem genoeg hebben. En dat gaat onze catechismus nu verder uitwerken. Ik zal daar niet al te breed op zijn over zijn. Tweede deel van antwoord 29 en vervolgens toegewerkt uitgewerkt in antwoord 30. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En dan die vraag 30 die ingaat op de mogelijkheid dat sommige mensen toch hun zaligheid en welvaart ergens anders zoeken, bij de heiligen, bij zichzelf of er nog weer ergens anders. Geloven die dan ook echt in de enige zaligmaker Jezus? Nee, zij, maar ze verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon ze in de mond met hem roemen, want een van tweeën, hij is of een volkomen zaligmaker, hij is of geen volkomen zaligmaker, en dan heb je nog een andere nodig, dan moet je er nog wat bij hebben, dan moet je bij de heilige terechtkomen, of dan moet je bij jezelf misschien te raden gaan, of als je wel gelooft dat hij de enige zaligmaker is, dan moet je in hem ook alles hebben. En dan hoef je er niks meer bij te fantaseren. Ja, ik zei al, ik zal er niet uitvoerig op ingaan, ik heb er ook eigenlijk niet zo'n zin meer in. Als het nou over die enige zaligmaker en zijn zaligmakerswerk is, dan ligt het voor de hand dat we aan hem genoeg moeten hebben. Dan hoef ik toch niet uitvoerig die Romeinse dwaalleer te gaan bestrijden. Die Romeinse dwaalleer die zegt dat de engelen ook een bijdrage moeten leveren en dat de heiligen een bijdrage moeten leveren. Afgedacht of van de vraag wie je dan onder de heiligen moet verstaan. En daar is ook nogal een aardig misverstand tussen Rome en de reformatie. En al die reformatorische dwalingen die je ook tegenkomt. Waarbij mensen weliswaar niet heiligen aanroepen. Maar waar mensen hun zaligheid toch ook wel eens buiten Jezus zoeken of niet. Je bent toch in het verbond. En omdat je in het verbond bent, heb je de verbondsbelofte. En als je nou maar in die boot blijft en je springt niet overboord, dan komt het toch wel goed met je. Dat is niks minder dan een andere zaligmaker zoeken en vinden en denken dat je hem gevonden hebt. Of je doet toch ook zoveel voor de Heere, nietwaar? Wij moeten eens wat meer voor elkaar doen. Dus dan maak je van je eigen goede werken ook nog een zaligmaker. Of je hebt je ondervindingen. Je hebt je gestalten. Je hebt dit meegemaakt. Je bent bekeerd. Er is toch een omkeer in je leven gekomen. En daar hou je je dan aan vast. In die gebeurtenis van toen. Daar geloof je in. En daar steun je op. En de gestalten die je daarna gehad hebt. Zeker als het goede gestalten waren. En als het resultaat was van het werk van de Heilige Geest. Dan steun je daarop. Subtiel kun je ook nog vallen in het kwaad dat ze in Rome openbaar bedrijven. Heiligen, die kun je aan hun plaats laten. Je kunt natuurlijk zeggen, die hebben we niks mee te maken en dat gaat. Dat werkt zo niet. Dat is in het woord van God ook helemaal afgewezen. Maar ach, ach. Is zuurdeesem dat er bij Rome dan op die manier uitgekomen is. Dat zit er in de reformatie bij verschillende mensen toch ook in. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. En wie de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En daarom, gemeente, nogmaals. Als we in de Heere Jezus een zaligmaker leren kennen, dan moeten we in hem genoeg hebben. Er is geen andere naam. We lazen dat. Petrus zei dat. Laat ik dan daarmee eindigen met dat prachtige gedeelte uit het vierde hoofdstuk van de Handelingen. Er is een kreupele genezen. Dat is al een wonder. Een man van 40 jaar. 40 jaar heeft hij niet kunnen lopen. Van zijn moeders lijf al was hij kreupel geweest. Nog nooit had dat jongetje als kind kunnen lopen. Ja, dan moet je je maar indenken hoe die beentjes eruit zagen. Die waren ooit geoefend. Lig nou eens 6 weken op bed en je kunt niet eens meer op je benen staan. Maar dat mannetje had nog nooit op zijn benen gestaan. Nog nooit. En dan ligt hij daar. In zijn 40ste levensjaar nog als een bedelaar aan de poort van de tempel. En Petrus en Johannes komen voorbij. En die man die houdt zijn hand op en die vraagt om een aalmoes. En Petrus blijft staan en zegt, man, ik heb eigenlijk niks. Zilver en goud heb ik niet. Wat moet je nou geven? Maar één ding. En hij weet dat hij het zeggen mag. Hij weet dat hij het in de kracht van de Heere zeggen mag. Hij weet dat hij in dienst van zijn meester staat. En daar is hij voluit van overtuigd. En met de autoriteit die zijn meester hem gegeven heeft. En die door de Heilige Geest bevestigd is in zijn leven. Zegt hij het. Sta op en wandel. En de man springt overeind. En ik kan springen en ik kan lopen. En hij heeft hem nooit geleerd. Een volkomen wonder. Een volkomen wonder. En de mensen die zijn natuurlijk helemaal verbaasd. En ze lopen erachteraan. En Petrus krijgt gelegenheid om het evangelie te verkondigen. En de fariseeën en de schriftgeleerden beginnen zich te ergeren. Gaat dat nou weer opnieuw beginnen? Dat hebben we nou in die tijd van Jezus rondwandeling op aarde gehad. En nou gaat het weer opnieuw beginnen met zijn volgelingen. En ze sluiten Petrus en Johannes in de gevangenis. En de volgende dag worden ze verhoord. En Petrus moet vertellen, hoe heb je dat gedaan? In wiens naam hebt ge dit gedaan? Wel, zegt Petrus, in de naam van degene die gij gedood hebt, maar die God opgewekt heeft. In zijn naam, in de naam van Jezus. En ik zal u erbij zeggen, dat is de steen die door u de bouwlieden verworpen was. Maar God heeft hem tot een hoofd des hoeks gesteld. En onthoud u dit, zo zegt Petrus tegen de leidslieden van het volk, die blinde leidslieden. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Geen andere naam dan de naam van Jezus. En ze zijn er toch wel van onder de indruk. Van de vrijmoedigheid die die visser uit Galilea gebruikt. En ze zeggen, ga maar even de deur uit. En ze beraadslagen onder elkaar. Tja, dat er een teken, een geweldig teken gebeurd is, dat kunnen wij niet ontkennen. Maar als die naam maar niet verder verbreid wordt. En als we nu maar niet krijgen dat de mensen, ook als Jezus weg is, nu toch nog van Jezus horen. En ze roepen ze binnen en ze zeggen, je kunt gaan, maar één ding. Je mag geen woord meer spreken in de naam van Jezus. En Petrus zegt, pardon. Wij moeten God meer gehoorzamen dan u. Bovendien, wij hebben Jezus leren kennen. We hebben hem ontmoet. Hij is onze zaligmaker geworden. Hij heeft in ons leven zijn kracht, zijn genadekracht betoond. Door hem zijn wij anders geworden. Door hem hebben wij God leren kennen. Niet door de ongehoorzaamheid aan de wet. Niet door het brengen van offers. Niet door het voldoen aan de voorschriften omtrent de tiende. Niet door het onderwijs van onze rabbijnen. Zelf niet van onze hoge priester. Maar in die ene naam hebben wij onze zaligheid voor tijd en eeuwigheid gevonden. Wat denkt u? Dat we erover kunnen zwijgen? Wij kunnen niet zwijgen. Dus, ze spreken in vrijmoedigheid opnieuw over hem. Geen andere naam, gemeente. Verstond de kerk dat vandaag ook maar ten volle? In de tijd van verbroedering, niet alleen van allerlei stromingen binnen het christendom, maar in een tijd van verbroedering ook van allerlei godsdiensten. U hebt er pas wat van kunnen zien. Het plaatje in de krant van de basiliek in Assisi. En daar waren ze allemaal bij elkaar. Maar er was niet de enige naam. Jezus. En de zaligheid is in geen ander. Hebt u genoeg aan hem? Hebt u genoeg aan hem? Vindt u in hem nou alles? Is hij nou wel, zoals we dat dan noemen, voor u ook die gepaste zaligmaker geworden? Die precies past op al die noden die samenhangen met ons zondaar zijn. De Vader zegt, zijn Vader, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Maar weet u, als God verlossing werkt, dan blijft het er niet bij dat de Vader een welbehagen in zijn Zoon heeft. Maar dan krijgt degene in wie de Heere door zijn Heilige Geest aan het werk is, ook welbehagen in Christus. Dan zegt de bruid, weet u wie mijn bruidegom is? Hij is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. En dan riskeert ze een pak slaag van de wachters in Jeruzalem, maar dat deert haar niet. Als ze hem maar bij zich heeft. En als ze zijn lof maar mag bezingen. En als ze hem maar kennen mag. Als het haar geliefde. Als haar bruidegom. Al wat aan hem is. Is gans begeerlijk. Ja, zegt de ziel. Als je het hoort. Dat God van zijn Zoon zegt. Ik heb mijn welbehagen in hem. En dan zegt de ziel, ja Heere, ik heb het door genade geleerd. Om ook al mijn heil en al mijn zaligheid in hem te zoeken. En ik zie van alles af. Want er is geen andere naam dan de zijne. Die naam is voor het oprecht gemoed van al zijn gunstvolk zoet. Jezus. Jezus. Amen. We zingen Psalm 98, het tweede vers.
Thank you.
Wij zullen samen danken. Grote God, wij danken u. U hebt ons het evangelie gegeven en dat was het toch vanavond. Jezus. En dat tegenover die naam die wij dragen en die wij verdiend hebben. Zondaar. O, omdat wij zondaar zijn, moest hij zo heten, moest hij dit werk doen. Dit grote werk zalig maken. Brengen van het grootste verderf, diepste val, tot het hoogste goed. Heren, en dat hebt u nou gedaan, en dat hebt u geopenbaard, en dat laat u verkondigen. En dat is nog altijd de enige weg tot behoud. Wij bidden van u, doe ons het zien. Open onze blinde ogen als we er nog nooit erg voor hebben gekregen. Als we eigenlijk niet weten wat het betekent om zondaar te zijn. En als we dan net zo min weten wat het betekent dat Jezus Jezus is. En dat hij dat bewezen heeft in zijn leven. En dat hij daarom zo zwaar heeft geleden. En dat hij daarom zo'n diepe weg moest gaan. Omdat dat allemaal bij het zalig maken hoort. Als we er geen weet van hebben, geen bevindelijke kennis aan hebben, heren. Leer het ons dan toch nog door uw Heilige Geest, zoals u het Petrus en Johannes geleerd hebt. En ze hebben het met vallen en opstaan geleerd, maar ze hebben het wel geleerd. De zaligheid is in geen ander. Dat heeft Petrus ook niet altijd beseft. En hij heeft ook nog wel eens op wat anders gesteund. En Johannes even zo. En ze wilden ook nog wel eens langs een andere weg binnenkomen. En een bijdrage leveren. En ze hebben het geprobeerd om bijdrage te leveren, maar u hebt het ze afgeleerd. En toen ze ervoor stonden, heren, toen zeiden ze, we kunnen niet zwijgen. Het is zo diep binnengedrongen in onze ziel. Het is ons leven geworden. En daarom kunnen we er ook niet meer van zwijgen. Heren, die genade geef ons die ook. En laten wij zo doortrokken, doordrenkt worden door het evangelie van Jezus, dat ons leven er werkelijk anders van mag worden. Petrus en Johannes hebben daar dat getuigenis gegeven. En hun rechters zagen ze dat ze met Jezus geweest waren. Dat geheim, heren, laat dat ook aan ons door genade zichtbaar worden. Daar hebt u recht op. Wilt u het dan doen? En als wij nog in onze blindheid voortleven, heren, we hebben vanavond nog een keer de klop op ons hart gehoord. En we hebben nog een keer de stem achter ons gehoord. En die zei, dit is de weg. Laat het dan nu verstaan worden. En wilt gij uw zegen geven over het gepredikte woord van deze dag. Gaat u met ons de week in. Laat wat vandaag van uwentwege tot ons gezegd werd, ons niet loslaten. Maar laat het bij ons blijven. En laat het ons vergezellen. Sterk ons bij alles wat we te doen hebben. Denk aan de familie Nepius. Als zij bij het graf zullen staan. En als zij een moeder moeten wegbrengen. Sterk ook hen. Heren, wij bidden nu ook voor Jan en Beppie Wessels. Die morgen terugkeren naar Botswana. Die al afscheid genomen hebben van hun ouders hier. Van onze broeder en zuster Wessels en de andere familieleden. Heren, dat gaat ook met emoties gepaard. Zeker ook gelettend op de omstandigheden waaronder ze afscheid moesten nemen. De zorgen die hier blijven en waar zij wat van meenemen. Heren, wij bidden van u, gedenk ze in uw gunst met hun gezin en zegen het werk daar. Laat de boodschap die ze daar mogen brengen ook de boodschap mogen zijn van die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Ook voor die bosjesmannen, voor die stammen die van westerse beschaving geen verstand hebben, maar wel van westerse decadentie. Heren, laat het evangelie daar tot zegen zijn. Denk aan broeder en zuster Wessels die hun kinderen zien vertrekken. En die zelf in zorgelijke omstandigheden achterblijven. Laat u niet onbetuigd, o God. En zegen ze met uw genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm Psalm 104 en daarvan het 17e vers. Met uw God zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.